Ik weet van een broeder, die was net tot bekering gekomen. En toen kwam iemand allemaal naar hem toe rennen, omdat hij zijn eerste kind gekregen had. En die persoon die zo hard rende, die zei, je hebt een dochter. Dus, en hij zei, ik flapte eruit, als het een dochter is, hoef je dan niet zo hard te rennen. En toen dacht hij, hé, ik ben een christen geworden. En nou mag ik niet meer zo praten. Niettemin, hij heette, dat weet ik trouwens niet eens. Maar in elk geval, nog steeds ook onder de christenen, wordt een man genoemd naar zijn oudste zoon. Dus vanaf nu is hij Abu Levi, vader van Levi. Die drie dochters, daar word je nooit naar genoemd. En zijn vrouw heet nu Levi. Ik ben ooit bij een echtpaar gelogeerd geweest. Als die man zijn vrouw riep, dan zei hij ook Levi. Dus zo noemde hij zijn vrouw. Die deed dat jij tegen je vrouw zeggen, moeder van Levi. Maar zo sprak hij haar altijd aan. Dat is een eretitel. De president van de Palestijnen, dat is Abbas. Maar hoe heet hij? Gewoonlijk Abu Mazen. En dat betekent zijn oudste zoon is Mazen. Dat is zijn erenaam. De andere is gewoon zijn achternaam. Maar zijn erenaam is Abu Mazen. Dus Abu Levi, gefeliciteerd. Ja, ik ben Abu Evert. Zo noemden ze mij daar ook. De christenen, die Palestijnse christenen, noemden mij Abu Evert. Dat was een eretitel. Goed. Wij wenden ons tot Johannes 15. En we lezen daar een gedeelte uit de Telos-vertaling. We onthouden dat de Heer Jezus, herinneren ons dat aan het einde van hoofdstuk 14, daar lezen wij, staat op, laten wij hier vandaan gaan. Dat betekent dat de woorden die wij nu vinden in de volgende hoofdstukken onderweg gesproken zijn. Van de opperzaal naar Gethsemane. Dat is een hele wandeling. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik voor mij hoe die wandeling is. Wie is er wel eens geweest? Wie kan zich ook die wandeling voor de geest halen? Zou u het ook blindelings kunnen vinden, zuster? Zou u het ook kunnen vinden, blindelings, van de opperzaal naar Gethsemane? Oh, oké. Het was geloof ik nog donker. Maar inderdaad, onderweg zijn deze woorden gesproken. En de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. Vers 4, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En u zult mijn discipelen zijn. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Vers 12. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Vers 15. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader heb gehoord bekendgemaakt heb. Vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u heeft gehaat. Vers 20 in het midden. Als zij mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen. Als ze mijn woord hebben bewaard, zullen zij ook het uwe bewaren. En dan vers 26. Maar wanneer de voorspraak is gekomen, die ik u zal zenden van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, omdat u van het begin af bij mij bent. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het is al gezegd wat de bedoeling is van deze avonden. Wij overdenken deze 5 hoofdstukken in 5 avonden. De woorden van de Heer Jezus in de opperzaal en ook buiten onderweg naar Gethsemane. Kostbare woorden, we zijn hier werkelijk in een heiligdom. Dit is heilige grond. Wij zijn buitengewoon bevoorrecht dat wij mogen meeluisteren. Wat de Heer Jezus hier zegt tot de Vader en over de Vader, tot zijn discipelen. We hebben ook gezien dat we dat heel in het bijzonder willen doen vanuit het gezichtspunt van de Heilige Geest. En de eerste en de laatste avond, hoofdstuk 13 en hoofdstuk 17, daar wordt de Heilige Geest helemaal niet uitdrukkelijk genoemd. En toch vinden wij daar veel over de Geest. In hoofdstuk 14, 15 en 16 wordt de Geest enkele malen genoemd. In hoofdstuk 14, vers 16 en dan later nog weer in vers 26. Dat is ook maar 2 keer. Hier in hoofdstuk 15 ook maar 1 keer in vers 26. En in hoofdstuk 16 nog een keer in vers 13. Je zou zeggen, dat is wel erg mager, 4 passages in 5 hoofdstukken, om 5 avonden te spreken over de Heilige Geest. En we hebben al gezien in hoofdstuk 14, dat is maar schijn. De Heilige Geest is zo belangrijk dat hij als het ware altijd aanwezig is, ook als hij niet uitdrukkelijk wordt genoemd. En ik ga u vanavond maar liefst 7 aspecten van de Heilige Geest noemen aan de hand van Johannes 15. Je zou kunnen zeggen, het is een bespreking van Johannes 15 en daarbij focussen we op de geest. Je kunt ook zeggen, het is een verhandeling over de Heilige Geest en daarbij gebruiken we Johannes 15 als aanleiding en aanknopingspunt. Maar het eerste is al heel duidelijk, dat is het eerste punt. Het begint met de gelijkenis van de wijnstok. Heel bijzonder, zoals Paulus later spreekt over het hoofd en het lichaam. Samen ene gemeente, Christus het hoofd, wij het lichaam. Zo vind je hier een dergelijk beeld van de wijnstok en de ranken daaraan. Hetzelfde soort van beeld, omdat die verbinding een levensverbinding is. Als je hoofd en lichaam een ogenblik scheidt, is het afgelopen ermee. Als je de ranken ook maar 1 seconde scheidt van de wijnstok, is die dood. Of gaat die dood, het is niet meer te herstellen. Soortgelijk beeld. En het grote belang van het vruchtdragen aan de wijnstok is die levende verbinding. Dat zie je omdat de Heer Jezus hier 4 groepen ranken noemt. Er is een groep, dat is de negatieve groep, die wordt uitgeworpen. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, die wordt buitengeworpen en die verdort. Men verzamelt ze in het vuur om ze te verbranden. Een rank die geen vrucht draagt, dus totaal geen vrucht, dat betekent dat die rank geen levensverbinding heeft met de wijnstok. Dat betekent, het is een schijnchristen. Hij gedraagt zich wel zo in zekere mate, maar hij heeft geen levensverbinding. Het leven van Christus is niet in hem. Er is dus geen echte vrucht, er is alleen maar schijnvrucht. Misschien mooi uiterlijk vertoond, maar er is geen echte vrucht die uit Christus komt. Daarvan staat dat ze buitengeworpen worden, in het vuur worden gegooid. Ze hebben niet werkelijk deel aan de Heer Jezus. De tweede categorie, dat zijn de ranken die een beetje vrucht dragen. Dat is niet veel, maar het is een gigantisch verschil met de ranken die geen vrucht dragen. Want een beetje vrucht betekent het nieuwe leven zit erin. Het komt er nog niet zo best uit, maar het nieuwe leven zit er wel in. En dat is een enorm verschil met de ranken die geen leven voortbrengen. Die worden uitgeworpen. Maar wat gebeurt er met de ranken waar een beetje leven in blijkt te zitten, althans die een beetje vrucht voortbrengen? Daarvan lezen we dat de Vader die reinigt. Veel moderne vertalingen zeggen snoeit. Dat past ook wel aardig in het beeld. Het is niet 100% zeker dat dat de betekenis is, maar het is wel vermoedelijk zo. Maar ik hou het hier maar bij wat ook letterlijk staat, die reinigt hij. Dat snoeien, ik heb daar niet veel verstand van, maar het snoeien dient ertoe, Zo'n plant in te korten dat niet te veel van de energie verdwijnt in ranken die geen vrucht dragen of op allerlei andere uitschietsels. Snoeien betekent dat je zoveel mogelijk de levensstroom concentreert daar waar je de druiven mag verwachten. En al het andere wordt weggenomen. Nou, dat zit ook in het woord reinigen. De tweede categorie brengt dus een beetje vrucht voort. Maar de Vader reinigt die ranken opdat zij meer vrucht dragen. Dat is de derde categorie. De derde categorie, dat zijn diegenen die de reinigende invloed van de Vader ondervinden. Die merken, Vader heeft een plan met mij. Vader is met mij bezig. Kom ik zo op terug. Even de vierde groep. De vierde groep, daarvan hebben we gelezen in vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. Nou, hoe kun je nou veel vrucht dragen? Het bijzondere is dat de drie-ene Godheid daarmee bezig is. God vindt het zo belangrijk dat alle drie de personen van de Godheid daarmee bezig zijn. In de eerste plaats, ik gaf het al aan, is daar de levensverbinding met de Heer Jezus. Hij zegt, we hebben het gelezen, zonder mij kunt u helemaal niets doen. In vers 5b. Dat is het eerste essentiële. Je moet een levende relatie hebben met de Heer Jezus Christus. Levend door de wedergeboorte, daar begint dat nieuwe leven. Maar ook levend doordat je aan die relatie voortdurend werkt. En je realiseert dat er geen enkele vrucht mogelijk is buiten hem om. Dat is de relatie naar de Heer Jezus, naar de Zoon. De tweede is de Vader. De Vader snoeit ons, reinigt ons, zuivert ons, helpt ons om barrières in ons leven te overwinnen, zodat er meer vrucht gaat komen. En onze geestelijke energie niet verspild wordt aan allerlei aardse zaken, bijvoorbeeld, die op zichzelf nog niet eens verkeerd zijn. Dat zijn wereldse zaken, dat is nog erger. Maar ook allerlei aardse zaken kunnen je energie wegzuigen. En dan worden ze niet gebruikt, die energieën, om vrucht te dragen. En ten derde de persoon die hier niet genoemd wordt. Ware vrucht is niet mogelijk zonder de Heilige Geest. In deze hoofdstukken staan de Vader en de Zoon steeds voorop. De Heilige Geest is de verzwegen derde. Dat wil zeggen, het gaat nooit zonder hem, maar hij wordt niet altijd genoemd. Maar als u hiernaast zet Galaten 5 vers 22, dan weet u, daar wordt gesproken over de vrucht van de Geest. Je vindt allerlei vormen van vrucht. We horen over de vrucht der gerechtigheid in de Filippenzenbrief, in de Hebreeënbrief, in de Jacobusbrief. We horen over de vrucht ter heiliging in Romeinen 6. Je zou kunnen denken dat is allemaal verschillende vrucht. We zijn licht in de Heer, we worden opgeroepen tot vruchtdragen in Efeze 5. Maar het overlapt elkaar allemaal. Want alle echte vrucht komt nooit uit jezelf voort. En dat geldt een beetje bij al die zeven punten. Althans, bij een aantal daarvan is dat heel belangrijk. Zo goed als de Heer Jezus zegt, zonder mij kunt u niets doen. Zo kun je even goed daarnaast leggen, zonder de Heilige Geest kun je niets doen. Wat Christus door ons heen werkt, is altijd in de kracht van de Heilige Geest. Die twee zijn zo nauw verbonden, dat Christus weliswaar in de hemel is, en de Heilige Geest is in ons, maar die Geest in ons wordt genoemd de Geest van zijn Zoon in Galaten 4. De Geest van Christus in Romeinen 8. De Geest van Jezus Christus in Filippenzen 1. Dus die verbanden zijn heel sterk. Christus werkt in ons door zijn geest. Zodat alle vrucht, ten diepste ook vrucht van de geest is. Resultaat van de inwerking van de Heilige Geest in ons. Dat betekent als je kijkt naar het weinig vrucht en naar het veel vrucht dragen. En nu ga ik dus steeds verder dan dit hoofdstuk. Het hoofdstuk is alleen maar een opstapje. Als je kijkt naar wat de schrift daarover zegt, van het weinig vrucht dragen naar het veel vrucht dragen, dan zou je kunnen zeggen, iemand in Romeinen 7, dat is nou echt iemand die weinig vrucht draagt. Je kunt onmogelijk ontkennen dat er vrucht is. Alleen al het feit dat zo iemand in Romeinen 7 zegt, ik weet dat in mij geen goeds woont, en die weet uit zichzelf kan ik de wet niet volbrengen. Maar ook het feit dat hij het goede wil doen, dat is al vrucht. Daar zie je al de kentekenen van het nieuwe leven. Maar voor de rest is het zo zwak en gebrekkig. En dat komt doordat in Romeinen 7 de geest helemaal ontbreekt. Het is iemand die wel iets van vrucht weet. Maar er moet ruimte komen in dat leven voor de Heilige Geest. En dat volgt in Romeinen 8. In Romeinen 8 zie je dat daar de geest bijna in elk vers genoemd wordt. Pas als de Heilige Geest gekend wordt, als die werkzaam gaat worden in het leven van gelovigen, ook collectief meer geest in de gemeenten, dan komt er veel meer vrucht. Er moet opening komen voor de geest. Daar komen we op allerlei punten nog wel op terug. En laat ik dat al meteen verbinden met dat tweede punt. Want we hebben gelezen in vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Volgens de Griekse grammatica lijkt het me hier het meest voor de hand liggend om te vertalen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en zo zult u mijn discipelen zijn. Jullie zullen mijn discipelen zijn doordat jullie veel vrucht dragen. Hier stuiten we op een belangrijk principe. Je zou theoretisch kunnen zeggen, elke gelovige is een discipel van Jezus. Maar in de praktijk is dat niet zo. Een discipel ben je pas als je niet alleen maar nieuw leven uit God in je hebt, maar als je je ook daadwerkelijk hebt overgegeven aan Christus. Als je ook werkelijk de bereidwilligheid hebt uitgesproken hem te gaan volgen en hem te gaan dienen. In strikt genomen is niet elke wedergeboren mens een discipel van Jezus. Als je een wedergeboren mens bent om daardoor uit de hemel weg te blijven, uit de hel weg te blijven. En ik bedoel nou, echt wedergeboren is niet schijn, ik bedoel wel echt, maar dan kan het toch nog zijn. Het is misschien een beetje theoretisch dat zo iemand zegt, maar voor de aarde wil ik toch voor mezelf leven en ik trek me verder van God niks aan. Het zal nooit helemaal zo sterk zijn. Maar het is toch iemand die heel sterk op de aardse dingen gericht is. Ik noemde dat net al in een ander verband. Dat is geen echte discipel. Een discipel geeft zich over aan Jezus. Die is niet alleen maar blij met wat Jezus voor hem of haar gedaan heeft, maar geeft ook zelf zijn of haar eigen leven aan hem. Daarvoor is het ook belangrijk dat je niet alleen maar ziet wat hij voor jou gedaan heeft, maar ook wie hij zelf is. Je moet hem leren lief krijgen. En je hebt iemand nooit alleen maar lief om wat hij voor jou gedaan heeft. Je hebt iemand lief om wat hij is in zijn persoon. Dat is ontzettend belangrijk. Als je de Heer Jezus niet leert kennen in zijn persoon, kan er nooit echte liefde zijn. Liefde is nooit gebaseerd op wat een ander voor jou gedaan heeft. Dat is niet genoeg. En discipel wil dolgraag de Heer Jezus leren kennen. Sterker nog, Matthäus 10 vers 25, het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Hij wil worden als de meester. En dat is nou zo bijzonder. Want vers 8 zegt, als jullie veel vrucht dragen, dan ben je pas echte discipelen zoals God het heeft bedoeld. En let eens even op die driehoek. Een discipel, daarvan lezen we Matthäus 10 vers 25. Zo iemand is het genoeg dat hij wordt als zijn meester. Dat is de hele inhoud van zijn bestaan. Dat is een grote verlangen. Dat hij wordt als de meester. Dat de meester in hem herkend gaat worden. Dat de trekken van de meester in hem zichtbaar worden. En als je nou kijkt naar die andere tekst, Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. En je analyseert wat er staat, wat zie je dan? Dat is een portret van de Heer Jezus. En daarmee is de cirkel gesloten. De vrucht van de geest voortbrengen, dat is een levend portret van Jezus worden. En discipelschap is niks anders dan een levend portret van Jezus worden. Kijk maar Galaten 5 vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, geloof of trouw, zelfbeheersing. Je kunt net zo goed zeggen, dat is een portret van de Heer Jezus. Alles wat de vrucht van de geest omvat, dat gaat niet over daden, maar dat gaat over gezindheid. Dit was zijn gezindheid, dit is hem ten voet uit. Hij was een en al liefde, een en al blijdschap, een en al vrede. We hebben het gezien, mijn vrede laat ik u, heeft hij gezegd, zijn belofte. Hij is één en hij en spreekt hier in hoofdstuk 15 ook over mijn blijdschap. Hij is één en al langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zelfbeheersing. Het is zijn portret. Dus wat de vrucht van de geest doet, de vruchten die je als rank voortbrengt, is eigenlijk niets anders dan een beschrijving van Christus. En wat discipelschap inhoudt, ik zeg het voor de derde keer, dat is wat Matteüs 10 zegt, dat is worden als Jezus. Dat is het grootste verlangen van een discipel. Zie hoe het bij elkaar komt. Zie je dat de Heer Jezus dus kan zeggen, als je veel vrucht draagt, dan ben je een echte discipel van de Vader, van mij. Dan ben je een discipel zoals de Vader het heeft bedoeld, zo wil ik het eigenlijk zeggen. Want dan komt mijn beeld in jullie het best tot uitdrukking. Nou, dat was het tweede punt. Het eerste punt ging over vrucht dragen. Het tweede punt over dat belangrijke woord discipelschap. We kwamen discipelschap ook al tegen in hoofdstuk 13 en hier ook nog eens in hoofdstuk 15. Dan is er een volgend aspect. Al die aspecten lopen elkaar over, want dat vruchtdragen gaat eigenlijk door tot en met vers 17. Want in vers 16 wordt nog eens gesproken, ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Dus het hele gedeelte gaat over vruchtdragen. Maar in het kader van dat vruchtdragen komen allerlei aspecten aan de orde. Een van die aspecten hebben we al gezien, dat was discipelschap. Nou, punt. Een tweede aspect, dus het derde punt op mijn schema, dat is wat wij lezen over de geboden van de Heer Jezus. We hebben het gevonden in vers 10. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. En zo gaat het ook verder. Verder in het hoofdstuk komt dat ook nog weer tegen. Het gaat om het doen van zijn geboden. Dat is hetzelfde als wat verderop in het hoofdstuk staat. Zijn slaaf zijn. Nou is het heel merkwaardig met geboden. Ik heb vandaag met mijn studenten gelezen in Romeinenbrief. En we hebben daar gezien dat Paulus keihard zegt. Op grond van werken der wet wordt niemand behouden. Dat wil zeggen als je in eigen kracht goede prestaties wil leveren. Om daar God een plezier mee te doen, is dat bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Sterker nog, zolang je dat probeert, zit het alleen maar in de weg. Want kom je nooit eraan toe om je juist in geloof aan de genade van God uit te leveren. Zolang je het zelf nog probeert, wil je nog niet volkomen uitleveren aan de genade. Want genade en zelf presteren staan nou juist tegenover elkaar. Ja, aan de genade overgeven betekent, ik verwacht het niet meer bij mijn prestaties, dat lukt niet, dat kan ik niet. Dat wordt niets, ik ben helemaal van zijn genade afhankelijk. Dus als je in eigen kracht probeert Gods geboden te volbrengen, wordt dat niets. En al zou je jezelf verbeelden dat het wat wordt, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden dat deden, dan lacht God erom, het betekent niets. Het is alleen maar schone schijn. Hij legt het bloot, hij zet het mes erin en het blijkt niets anders dan huichelarij te zijn. Maar zodra iemand het nieuwe leven heeft ontvangen en zodra de Heilige Geest in iemands leven is gekomen, dan wordt er met hetzelfde gemak gezegd, nou moet je de geboden van de Heer Jezus doen. Dus terwijl die werken der wet totaal geen rol spelen en mogen spelen, zolang je nog niet bekeerd bent, het enige wat die wet kan doen is je iets van je ellende laten zien, zoals zondag 3. Het is vraag en antwoord 3 geloof ik. Hè? Zondag 2 van de Heidelbergse catechisme zegt. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet gods? Nou, dat is ook nog maar betrekkelijk, maar dat heeft het enige nut. Maar verder heeft hij voor een ongelovige geen ander nut dan hem te laten zien dat hij dat nou juist allemaal helemaal niet kan. En zodra een mens tot geloof is gekomen, blijkt er ineens weer een wet te zijn. Alleen die wet is heel anders dan je eerst dacht. Het blijkt een wet te zijn die in ons binnenste zit. Psalm 40 in de Statenvertaling. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Mooi. Het is een wet die in je geschreven staat. En dat kun je onmiddellijk zien aan de merkwaardige manier waarop die wet beschreven is. Want als je nou vraagt, de Heer Jezus spreekt altijd over die geboden in het meervoud. We hebben dat vorige keer in hoofdstuk 14 ook al enigszins gezien. Maar als je nou vraagt, welke geboden zijn dat dan allemaal? Dat is een wettische houding, hè? Heer Jezus, kunt u even een lijstje geven van alles wat mag en niet mag? Dan weten we waar we ons aan hebben te houden. Dan zullen we dat braaf volbrengen. En voor de rest zijn we dan lekker vrij om te doen wat we zelf willen, weet je? Dat is een wettische houding. En het aardige is, de Heer Jezus vertelt ons nooit wat die geboden inhouden. Dat zei ik u de vorige keer ook al. Het enige wat hij zegt is dat we elkaar moeten liefhebben. Dus hij heeft het over geboden in het meervoud en tenslotte komt er maar één gebod uit. Net als in hoofdstuk 13. En dat is dat we elkaar moeten liefhebben. Nou, en wat zei ik nu over ons binnenste? Die wet zit in ons binnenste. Hoe komt dat? Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is in ons binnenste, in ons hart uitgestort. Zie je nou het verschil? Een ongelovige kent geen liefde, bevat geen liefde. En hij krijgt de opdracht, heb lief. En dat kan hij helemaal niet. Hij probeert misschien zijn best te doen, maar het lukt niet. Nu hebt hij een gelovige. De liefde van God is door zijn hart, in zijn hart uitgestort. En let wel, er staat bij in Romeinen 5 vers 5. Door zijn geest die hij in ons heeft uitgestort. Aha. Door de Heilige Geest is die liefde van God in onze hart uitgestort. Nu zeg je tegen zo iemand, heb lief. Hij kan niet anders en hij wil niet anders. Die liefde die zit in hem en die borrelt en bruist en die stroomt uit naar de anderen toe. Dat is heel bijzonder. En dan zegt Romeinen 8 vers 4. Dat in een gelovig mens. Door de Heilige Geest die in ons woont. De eisen van de wet vervuld worden. Niet door ons. Maar in ons. Oeh, dat is een moeilijke zin. Die eis van de wet wordt vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wat betekent dat? Het lijkt daar bijna alsof het iets is dat buiten ons omgaat. Nou, het gaat inderdaad buiten ons om en voor zover het om de oude mens gaat. Wat vroeger een onmogelijke taak was, dat is de wet volbrengen. Dat is veel te moeilijk. Dat gaat nu en passant. Door de Heilige Geest. Als wij naar de Geest wandelen, dat is dan ons stukje verantwoordelijkheid. Het is niet alleen de Heilige Geest ontvangen, maar ook wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Je gaat elke dag bewust voor openstellen. Leven uit die kracht. Als je dat doet, dan wordt die eis van de wet in jou vervuld. Dat gaat in één moeite door. Met andere woorden, je hoeft die wet dan ook helemaal niet meer voor te lezen. Waar de wet zondags wordt voorgelezen, daar verwacht men kennelijk dat er heel veel ongelovigen in de kerk zitten. Daar heeft u nog enig nut voor, want die kunnen dan constant te horen krijgen wat ze moeten doen, in de hoop dat ze tot het idee komen dat ze dat allemaal niet kunnen doen en dan de wijk nemen naar Christus. Maar voor de gelovigen hoeft dat niet, want die hebben de wet al in hun hart. Die wet is in hun hart geschreven. En Paulus verandert dat in 2 Korinthe 3 vers 3 door te zeggen Christus in onze hart geschreven, dat is precies hetzelfde. Je komt weer op hetzelfde uit. Christus is in onze harten geschreven. Wat de Heilige Geest in ons doet, dat is het liefdegebod waarmaken. En alle geboden die daarmee samenhangen. De eisen van de wet worden in ons vervuld. En dat is gewoon hetzelfde als te zeggen dat het portret van Christus in ons wordt zichtbaar gemaakt. Ziet u hoe alles bij elkaar past? Ik zal u een voorbeeld geven in de Galatenbrief. In de Galatenbrief gaat Paulus tegen die Galaten tekeer. Hij is nergens zo scherp als daar. Want ze hadden zich laten betoveren, ze hadden zich laten wijsmaken dat ze toch weer bepaalde elementen van de wet moesten volbrengen, anders zouden ze niet behouden kunnen worden. Met name ging het daarover de besnijdenis. En Paulus zei, als jullie die toer opgaan, dan wordt het helemaal niks met jullie. Want als jullie weer afhankelijk gaan maken van werken der wet, in plaats van afhankelijk te zijn van de Heilige Geest, dat staat scherp tegenover elkaar in Galaten 3, dan is jullie hele geloof zinloos. Dus hij gaat daar tegen een dergelijke onderhouding van de wet tekeer om daardoor prestaties voor God te leveren als voorwaarde voor de behoudenis. Maar als hij dat punt heeft afgehandeld, dan zegt hij met het grootste gemak in Galaten 6 vers 2, draagt elkanders lasten, want door zo te doen vervult u de wet van Christus. Hey, daar komt diezelfde wet ineens langs een omweggetje weer tevoorschijn. Nou ja, dezelfde wet. De wet van Christus is toch niet helemaal hetzelfde als de wet van Mozes. Maar goed, dat is even voor de fijnproevers. Maar wat hij daar zegt is, heb elkaar lief. Dat betekent ook, draag elkaar anders lasten. Dus niet alleen maar lief doen tegen elkaar, maar elkaar ook helpen de lasten te dragen. En als je dat doet, vervul je de wet van Christus. En dat is gewoon weer hetzelfde te zeggen als, dan draag je de vrucht van de geest, die breng je voort. Dat staat ook een paar versen eerder in 5 vers 22. Komt allemaal in dezelfde richting. Als je leeft vanuit de Heilige Geest, komt Christus tevoorschijn in je daden. Ook in de wijze waarop wij elkaars lasten dragen. Want hij is ons daarin voorgegaan in het dragen van onze lasten. Beter en hoger en heerlijker dan wie van ons het ooit zou kunnen. Hoewel dezelfde geest in ons is. Ziet u? Die geboden, dat is iets heel wonderlijks. Ze zijn nooit een juk op onze schouders. Dat is de oude wet. Nou, beter gezegd, dat is de oude mens op wie die wet van God drukt en drukt. Maar in de nieuwe mens, daar is die wet gewoon een deel van zijn nieuwe natuur. Het gaat vanzelf. Door de kracht van de Heilige Geest. De enige belemmering, dat is dus al het punt, is als wij het zondige vlees te veel gelegenheid geven op te spelen, dat is onze eigen schuld, wat het dan niet gehoeven, want de kracht van de Heilige Geest staat ons ter beschikking. Als wij leven uit het zwakheid van het vlees, ja, dan is in de praktijk van die wet van God niet veel te zien. Maar dat is onze eigen schuld. We hadden kunnen leven uit de kracht van de Geest. Al die kracht staat ons ter beschikking. Je hoeft alleen maar je kabeltje daarop aan te sluiten. Het is allemaal ter beschikking. En als je zo leeft vanuit die nieuwe mens in de kracht van Gods Geest, dan wordt dat beeld van God vanzelf, van Christus vanzelf zichtbaar. In het vierde punt zie je dat ook zo mooi, want de Heer Jezus, ik heb het u al gezegd, spreekt hier over blijdschap. Hij zegt in vers 11, dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Dat is een wonderlijke uitspraak, hè? Het gaat hier eigenlijk over twee blijdschappen. Zijn blijdschap en de onze. Je zou zeggen, wat is daar nou voor verschil tussen? Wel, dit is toch wel heel persoonlijk, hebben we de vorige keer al gezien. Als hier Jezus zegt in hoofdstuk 14, vers 27, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, dan is dat laatst iets heel persoonlijks. Net als dit tweede, hij spreekt ook over mijn liefde in vers 9. Blijft in mijn liefde. Vers 10, als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven. En dan in vers 11, mijn blijdschap. En zo zal hij in hoofdstuk 17 spreken over mijn heerlijkheid. Vier dingen die heel persoonlijk van hem zijn. Is er verschil tussen zijn blijdschap en onze blijdschap? Ja, in de praktijk zeker. De dingen waar hij zich over verblijdt, dat zijn lang niet altijd de dingen waar wij ons over verblijden. Of laat ik het liever omdraaien. Om de dingen waar wij ons over verblijden, daar is hij ver boven verheven. Wij zijn vaak al, luister maar naar je eigen gebeden en dankzeggingen. Wij zijn al vaak heel tevreden dat de dag weer goed verlopen is. Dat het mooi weer was en dat we weer te eten en te drinken hadden en een dak boven ons hoofd. En dat het ons allemaal redelijk wel is gegaan qua gezondheid. Luister naar je eigen gebeden. Onze blijdschap speelt zich vaak af op een redelijk laag niveau. Een kinderhand is gauw gevuld. En dat geldt ook voor de baby's in het geloof. Ze zijn gauw tevreden. Ze zijn trouwens net als kleine kinderen ook heel gauw ontevreden. Want als een van die aardse dingen van ze wordt afgenomen of verminderd wordt, zijn ze ook heel ontevreden naar God toe en mopperen ze tegen hem. Dat hoort allemaal bij het babystadium. Je zou dus kunnen zeggen, zijn blijdschap en onze blijdschap moeten steeds meer gaan samenvallen. En dat gebeurt niet doordat zijn blijdschap steeds verder omlaag gehaald wordt naar de onze. Natuurlijk niet, omgekeerd. Onze blijdschap steeds meer komt op zijn niveau. Dat is een geweldig belangrijk verschil. Want zijn blijdschap beweegt zich op een ander niveau. En er wordt veel over blijdschap gesproken in de geschriften van Johannes. Maar dit is zo'n prachtig contrast. Mijn blijdschap, onze blijdschap. Wat is zijn blijdschap? Nou, dat is nou juist een goede vraag. Misschien zouden we daar wat vaker op gericht moeten zijn. Ook in onze gebeden, in onze dankzegging. Heer, wat zijn eigenlijk de dingen waar u nou blij over bent? Dit zijn de dingen waar wij blij over zijn. We genoten van deze voorjaarsdag en noem maar op, al die dingen die ik straks al noemde. Maar Heer, waar was u nou eigenlijk blij over vandaag? Ja, wij vragen dat niet A, omdat we niet op de gedachte komen. B, omdat we denken we krijgen toch geen antwoord. Maar dat is nog maar de vraag. Als je werkelijk geestelijk in deze dingen verdiept, als je dat het onderwerp van je gebed maakt, dan zou je wellicht wel degelijk een antwoord krijgen. Het heeft te maken met echte interesse in zijn plannen en zijn gedachten. Het is een beetje als in Openbaring 3, waar de Heer Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mij opendoet, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Denk net alsof dat twee keer hetzelfde is. Hij komt maaltijd met ons houden en wij met hem. Maar ik denk niet dat hetzelfde is. Net het verschil als dat u een keer bij mij komt eten en dat ik daarna een keer bij u kom eten. Dat is toch niet hetzelfde. Als hij maaltijd met ons komt houden, gemeenschap met ons komt oefenen, dan is dat in onze omstandigheden, op ons niveau. Maar als hij ons uitnodigt maaltijd met hem te houden, dan is het bij hem thuis, om zo te zeggen. Dat is op zijn niveau. Heer, waar bent u blij over? Wat zou u nou graag willen met mijn leven? Waar zou u nou blij over zijn? Waar kan ik u nou eens blij mee maken? Waar kunnen we als gemeente u mee blij maken? Waar zouden we als stad ons de Heer blij mee kunnen maken? Wat zou hij voor Leeuwarden willen? Wat wil hij voor Nederland? Wat zijn de blijdschappen die zijn hart in verrukking brengen? En dan weten we heel zeker dat daartoe behoort ook de blijdschap van de gemeenschap met zijn vader. Maar hij deelt die gemeenschap met ons. Wij zijn opgenomen in diezelfde gemeenschap. De vreugde van de gemeenschap met de vader, dat voelen we allemaal in, gaat verder dan al onze dankbaarheid over de dingen van deze aarde, waar we ook best tevreden over zijn en waar we ook dankbaar voor mogen zijn, maar die niet natuurlijk op dat niveau zich afspelen. Heeft blijdschap ook iets te maken met de Heilige Geest? Ja, natuurlijk. Ik noem maar één voorbeeld. Romeinen 14, vers 17. Het gaat in dat hoofdstuk over die gelovigen in Rome die ruzie met elkaar maakten over wat je wel mocht eten en niet mocht drinken en dat soort zaken. En oh, wat gaat er een hoop geestelijke energie vaak verloren door het druk te maken over dat soort dingen. En dan zegt Paulus, het koninkrijk Gods is niet eten of drinken. Dat wil zeggen, over dat soort vragen gaat het toch niet. Dat is niet het belangrijkste. Maar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Als ik dat even op zo'n persoonlijke gemeente als die in Rome betrek. Maar ook op de gemeenten waartoe u behoort. Wat zou het ongelooflijk mooi zijn als zo'n hele gemeente blijdschap in de Heilige Geest kent. Wanneer bereik je dat? Als zo'n hele gemeente zich verheugt in dezelfde dingen. En dan niet in kleine aardse dingen, wat heerlijk. We hebben een gebouw ter beschikking, er is genoeg parkeerruimte, we hebben een crash voor de kinderen, nou gefeliciteerd hoor. Maar ik zoek het wat hoger. Ik zoek het wat hoger. Samen blij zijn over de dingen van de Heer. Samen je verblijden in hem. Elke zondagse dienst is niet alleen maar prediking, maar is ook een stuk aanbidding. En aanbidding is niet alleen maar het afwerken van een aantal aanbiddingsliederen, opwekkingsliederen. Blijdschap is echt binnentreden in de intimiteit met de Heer. En dat niet alleen maar door hem te danken voor wat wij ontvangen. Ik ben vaak in gemeenten waar gelegenheid is voor de broeders en zusters zich uit te spreken in dankzegging. En dan wordt er gezegd, laten we nou eens proberen echt de Heer te aanbidden. En dan hoor ik dat niet altijd zo hoor, maar dan hoor ik verschillende gebeden. Heer, we danken u dat het vandaag zo'n prachtige voorjaarsdag is en dat is mooi. Nou, dat is mooi, maar daar gaat het toch niet over op een zondagochtend. Rijken de gedachten dan niet verder? Dat is toch merkwaardig. Dat heeft toch niks met aanbidding te maken? Dat is hoogstens dankbaarheid en dan ook nog voor de minste zegeningen die we hebben. Hoe blij ik er ook mee ben hoor. Maar daar gaat het toch niet om. Het gaat er oneindig veel hoger. Probeer nou eens op zijn niveau te komen. In je gedachten. Wat is nou belangrijk voor de zoon? Dat is de eer van de vader. Wat is belangrijk voor de vader? De eer van de zoon. Dat is echt een liefdesrelatie van intimiteit, van begrijpen waar hij mee bezig is. Blijdschap in de Heilige Geest, op dat niveau. Heer, laat ons nou eens echt mogen verheugen over wie u bent. Niet alleen maar wat u gedaan hebt voor ons, maar wie u bent, wie uw vader bent. En over wat we mogen bezitten in de gemeenschap met u. Niet alleen maar de vergeving van de zonde, maar wat we nu mogen bezitten in de gemeenschap met goddelijke personen. Nou, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk maak. Hoe dan onze blijdschap mag gaan groeien naar het niveau van zijn blijdschap. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Ik had het net al over intimiteit. Nou, Dan moet u echt vers 15 lezen. Dat is zo bijzonder. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Dat wil zeggen, de heer zegt, gij zult dit doen en gij zult dat doen. En die slaaf die zegt, waarom? En dan zegt de heer, dat gaat je niks aan. Je hoeft alleen maar uit te voeren wat ik zeg. Een slaaf hoeft dus totaal geen begrip te hebben van waar die meester mee bezig is. Als je dat vandaag wil toepassen, dat is in het leger. In een kritieke situatie zegt de commandant zus of zo. En dan ga je niet eens een lekker debatje opzetten van, nou, van is dat nou wel verstandig en waarom wilt u dat eigenlijk? Dat is niet aan de orde, je moet blindelings gehoorzamen. Slaaf heeft blindelings gehoorzamen en die vraagt nooit, waarom moet ik dat doen? En dan zegt de heer Jezus, zo behandel ik jullie niet. Ik heb jullie vrienden genoemd. Omdat ik u alles wat ik van mijn vader heb bekendgemaakt, heb gehoord, heb bekendgemaakt. Een vriend, letterlijk is dat in het Grieks een liefhebber. Trouwens het woord vriend. Vriend komt van vrijen in de oorspronkelijke betekenis. Dingen naar de liefde van. In een heleboel talen, ook in het Hebreeuws, is het woord voor vriend liefhebber. Waar vriend staat in de NBG-vertaling, staat in de Statenvertaling vaak liefhebber. Vriend, zegt de Heer Jezus tegen Judas. Daar staat hetzelfde woord als hier. Vriend. Een vriend is een liefhebber. Niet de liefde tussen man en vrouw, de liefde tussen ouder en kind, de liefde van twee vrienden. Dat is weer heel wat anders. C.S. Lewis heeft een prachtig boek geschreven over de vier liefdes. En dit is er één van, de vriendschappelijke liefde. En wat is een kenmerk van de vriendschappelijke liefde? Dat je volkomen open naar elkaar kan zijn, dat je geen geheimen voor elkaar hebt. Hoe minder geheimen, hoe dieper de vriendschap. Hoe groter de intimiteit van de vriendschap. En dat is precies wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, ik heb jullie vrienden genoemd, want ik heb niets achtergehouden van wat de Vader aan mij heeft verteld. Dat heb ik in jullie doorgegeven. Ja? Zeg je voor, je bent bevriend met een man. Je bent een man en je bent bevriend met een man. En die man wordt bij zijn vader op, zijn matje, op het matje geroepen. En hij komt terug en hij kijkt heel sip. En jij zegt, wat is er aan de hand? Of hij kijkt heel blij, dat mag ook. Maakt voor het voorbeeld niks uit. Nou, als die ander dan zou zeggen, ja, dat is iets tussen mijn vader en mij, kan ik toch niet met je delen. Oké, dan respecteert die vriend dat, maar er is toch iets gekwetst in die vriendschap. Kenmerk voor een vriendschap is dat je nou juist dat soort geheimen niet voor elkaar hebt. Daarvoor heb je een vriend. Je vader heeft je een belangrijk iets verteld. Hij heeft je misschien op je kop gegeven. Of hij heeft je een blijde mededeling gedaan. Of weet ik veel. Maar dat deel je met een vriend. De Heer Jezus zegt, alles wat ik van mijn vader heb gehoord. Hij de Zoon. Alles wat ik van mijn vader heb gehoord, heb ik aan jullie verteld. Dat u die super daar niet veel van snapte, dat is niet zo erg. Want later, als de Heilige Geest zou komen, dan heb je hem weer. Zou dat alles wat hij hun gezegd had, vanzelf weer terugkomen in hun herinnering. Dat blijkt wel, want Johannes heeft het allemaal opgeschreven. En dan zouden ze het wel begrijpen. Dus dat is niet zo erg. We zagen het al in hoofdstuk 13. Gij zult het wel verstaan na deze, namelijk als de Heilige Geest gekomen is. Dat is intimiteit, dat is vriendschap, dat is geen geheimen hebben voor elkaar. De eerste keer dat je het woord vriend in de Bijbel tegenkomt, is bij Abraham. De moslims noemen hem Ibrahim Khalil, want iedereen heet daar Ibrahim, dus je moet hem een beetje onderscheiden van de rest. Ze zijn allemaal genoemd naar Abraham, een heleboel althans. En hij is Ibrahim Galir. En Galir betekent vriend in het Arabisch. Abraham de vriend, is dat niet een mooie bijnaam? Hij wordt ook driemaal in de Bijbel de vriend van God genoemd. In Genesis, en dan nog een keer in Kronieken en dan nog een keer in de Jacobusbrief. En waarom was hij de vriend van God? Omdat God geen geheimen had voor Abraham. Dat klinkt misschien nou gek. De hoogheilige grote God, geen geheimen voor Abraham? Ja. Want je leest in Genesis 18 dat God zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Het antwoord is nee, dat bestaat niet. Abraham is mijn vriend, ik vertel het hem. Mozes wordt ook een vriend genoemd, iets indirecter. In nummer 11 staat, God sprak met Mozes zo vertrouwelijk zoals een man spreekt met zijn vriend. En je kunt ook van Mozes rustig zeggen, God had geen geheimen voor hem. Er zijn niet zoveel mensen die op die wijze een vriend van God worden genoemd. Maar de Heer Jezus zegt het tegen de zijnen. Hij zegt het ook nog een keer in het Lucas-evangelie en hier zegt hij het ook door hen. Vriendschap is intimiteit. Nou, daar heb ik ook een tekst bij bedacht. Die handelt over de Heilige Geest. En dat is een tekst die in de oudere vertalingen volkomen onbegrijpelijk is. Dat is 1 Korinthe 2 vers 16. Daar lezen wij dat de geestelijke mens, dat is de mens die door de Heilige Geest wordt vervuld en wordt aangedreven, de zin van Christus heeft. Nou, dat woord zin heeft helemaal geen zin. Dat snapt niemand. Maar de moderne vertalingen zeggen, zo iemand heeft het denken van Christus of woorden van gelijke strekking. Wat betekent dat? Als je geest vervuld bent, dat is pas echte intimiteit met Christus. Twee vrienden, je weet het, ik heb iemand gekend die vertelde, als hij met zijn vriend liep te wandelen, waren ze soms een hele tijd stil. En dan pakten ze hun gedachten weer op, ze spraken hun gedachten uit en dan bleek dat ze allebei precies hetzelfde punt van hun gedachten waren aangekomen. Ze dachten langs dezelfde lijnen. Wij hebben het denken van Christus. Als Christus ons zijn vrienden noemt, dat betekent, dat klinkt hier misschien enorm verheven in de oren en dat is ook zo. Het is ongelooflijk. Maar door de Heilige Geest, en dat is de geestelijke mens, dat is hij die door de geest gedreven wordt, vervuld wordt, die heeft het denken van Christus. Dat betekent, die denkt net als Christus. Die voelt net als Christus. Die wil ook net als Christus. Die heeft ook lief net als Christus. Die ervaart net als Christus. Die gelooft net als Christus. Die heeft compassie net als Christus. Al die dingen die voor de Heer Jezus gelden, kun je op zo iemand toepassen. Ik weet, het is allemaal in zwakheid, het is niet volmaakt, maar dat moet je er niet elke keer bij zeggen. Dan haal je de kracht er meteen weer uit. De geestvervulde mens heeft het denken, het voelen, het willen van Christus. Dat zegt 1 Korinther 2 vers 16. En ik zou geen term weten die dichter bij dat idee van vriendschap ligt. Twee vrienden zijn zo met elkaar verknocht dat ze denken, voelen, willen, handelen, ervaren, liefhebben langs dezelfde lijnen. Ze begrijpen elkaar met een half woord. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Laten we ervan maken, een goede vriend heeft ook maar een half woord nodig. Want hij begrijpt je zo wel. Dat is echt de kostbare vriendschap. Dat kun je ook met je eigen man of vrouw zo beleven. Maar dat is toch weer wat anders. Twee vrienden, dat is het beeld waar het hier over gaat. En of twee vriendinnen, dat geldt natuurlijk allemaal precies hetzelfde. En dat is zo mooi dat de Heer Jezus zegt, ik heb jullie mijn vrienden genoemd, want ik heb geen geheimen voor jullie. Je kunt natuurlijk meteen erbij bedenken wat dan ook de grootste klap voor een dergelijke vriendschap is. En dat is dat wij ongeïnteresseerdheid tonen. Dat wij eigenlijk toch meer geïnteresseerd zijn in die mooie lentedag en in onze gezondheid en in ons eten en drinken en in de televisie en in wat we vandaag gedaan hebben op ons werk. Begrijp je? Dan, hij is nog steeds onze vriend, maar hij is teleurgesteld. Hij kan wat in zijn hart is niet aan ons kwijt. We tonen geen interesse. We zijn niet op dat niveau. Ik heb 11 kleinkinderen en ik zeg wel eens tegen die kinderen, jij bent opa's vriend, hè? Ja. Maar als, even om bij de jochies te blijven, als zo'n jochie heel klein is, dan vindt hij dat heel mooi. Hij is daar trots op, net zoals mijn kinderen toen ze nog klein waren. Maar die vriendschap is erg betrekkelijk. In de eerste plaats toont opa altijd veel meer belangstelling in hen dan zij en opa. Dat is ook geen wonder. Opa wordt geacht volwassen te zijn. En in de tweede plaats, dat van die geheimen, dat is nog tamelijk oppervlakkig, wat zij voor geheimen met opa delen. Misschien wat voor cadeautjes ze gekocht hebben voor hun papa of mama. Er zit een heel stuk geestelijke groei achter. Voordat opa zelfs maar iets van de geheimen van zijn hart, de echte geheimen, aan zo'n kleinkind kan delen. Dan is zo'n kleinkind al volwassen. En je kunt het natuurlijk op kinderen ook toepassen. Vriendschap, dat als je echt je hart wil delen, dan zijn ze eigenlijk al volwassen. En dat is in de geestelijke wereld ook zo. De Heer Jezus zegt, ik heb jullie vrienden genoemd, maar hij weet, hij heeft nog met baby's te maken. Dat is ook heel begrijpelijk, ze hadden de Heilige Geest nog niet. Ze waren nog lang niet op zijn niveau, maar hij zag het erin zitten. Ja? Richard ziet nu al voor zich hoe hij straks met Levi zal gaan spelen. Hij heeft onmiddellijk gisteren een spoortrein gekocht. Want hij weet, die meisjes interesseren zich niet voor spoortreinen en Richard interesseert zich niet voor poppen. Maar die spoortrein, daar gaat hij nou mee spelen, samen met Levi. Maar als Levi ouder wordt, dan hoopt Richard dat Levi ook voor andere dingen nog belangstelling zal tonen dan spoortreinen. Elk jaar zal hij meer met Levi kunnen delen. Ook met die dochters, maar dat is toch anders. Die zijn meer voor mama. Maar in elk geval, met die zoon zal hij steeds meer kunnen delen. Maar die jongen moet al een behoorlijke geestelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt voordat, hoewel hij al lang papa's vriendje is, voordat papa's vriendschap zover gaat dat papa de eigen geheimen van zijn hart met Levi kan delen. Snapt u? En zo is mijn God ook. God zegt, ik nodig je uit tot mijn vriendschap. Maar alleen door de kracht van de geest gaan we zover groeien, gaan we zo ons ontwikkelen, dat we open komen te staan voor wat voor zijn hart nou werkelijk waarde heeft en belangrijk is. En hij dus niet alleen maar constant op zijn hurken gaat om met ons te spelen, want dan blijven we altijd maar klein. En kan hij nooit wat in zijn hart echt is met ons delen. Terwijl hij toch altijd blijkt bereid is om te luisteren naar wat wij hebben te vertellen. Dat is geestelijke ontwikkeling. Dat is een vriendschap die zich gaat ontwikkelen, zodanig dat de discipelen ook belangstelling krijgen voor zijn hart. Dan krijgen we een heel stukje in vers 18 tot 25, tot en met 25, over verdrukking. De Heer Jezus is daar heel nuchter in. Hij zegt, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als ze mij hebben vervolgd, zegt hij in vers 20b, zullen zij ook u vervolgen. Dat is inderdaad heel nuchtere taal. Denk maar niet dat jullie het er beter vanaf zullen brengen dan ik. Jullie horen bij mij, zoals de ranken bij een wijnstok, zoals de leden van een lichaam. Wij zijn één geheel geworden. Als ze mij vervolgen, zullen ze jullie ook vervolgen. Als ze mij verdrukken, zullen ze jullie ook verdrukken. Als ze mij zullen proberen te doden, zullen ze dat met jullie ook proberen. Dat is heel nuchtere taal. Verbeeld je maar niet dat het jullie beter zal vergaan. Je zult denken, wat heeft dat nou met de Heilige Geest te maken? Dat is een woord dat ik leerde op een plaats waar Fijke ook geweest is. Maar ik weet niet of hij het zich nog herinnert, dat de prediker dat zei. De prediker zei, met een beroep op 1 Petrus 4 vers 14. Alle vervolging verhoogt mijn zalving. De zalving met de Heilige Geest. Elke gelovige heeft in beginsel die zalving ontvangen. Maar of je veel of weinig zalving hebt, je kunt figuurlijk een paar druppeltjes op je voorhoofd hebben gekregen. Het kan ook zo gaan als in Psalm 133. Die zalving is zo groot dat hij aan alle kanten, net als op het hoofd van Aaron, naar beneden druipt. Kun je kleren en afloop weggooien. Maar dat is tenminste wel een grote zalving. Het druipt er aan alle kanten vanaf. Zalving betekent ook kracht. Meer zalving betekent hetzelfde als meer kracht. Meer zalving met de geest betekent meer geest in de gemeente. Het betekent meer kracht in de gemeente. Meer kracht van de Heilige Geest. Wel nu, zei die voorganger, hoe meer verdrukking, hoe meer kritiek, hoe meer vervolging, hoe meer mensen tegen me zijn, des te meer verhoogt dat mijn zalving. En Petrus zegt dat daar in dat hoofdstuk ook op een heel bijzondere wijze. Hij zegt, tegen de mensen die het meeste lijden hebben, tegen de gelovigen dus, die het zwaarste de verdrukking moeten verduren, zegt hij, en dan gebruikt hij de mooiste uitdrukking voor de Heilige Geest die je geloof ik in het hele Nieuwe Testament kan vinden. Dus dat zegt wel wat. Het is een beetje een kwestie van verschillende handschriften, maar als ze allemaal gelijk hebben, dan staat er ongeveer dit. De geest van de heerlijkheid, de geest van kracht, de geest van God rust op u. Sommige handschriften laten sommige uitdrukkingen weg en dan staat het misschien ook zo in uw vertaling. Maar wat hij zegt is dus, als je lijdt, smaad lijdt om de naam van Christus. bewijst dat alleen maar dat die drievoudige geest op je is. De geest van heerlijkheid, de geest van kracht, de geest van God. Dat is heel bijzonder. Je zou een hele Bijbellezing kunnen halen over de vraag, hoe vergroot ik de zalving die op mij is? En dat zouden sommigen van u misschien wel erg nuttig vinden en mooi. Is ook zo. En dit is het antwoord. Het antwoord luidt, onder andere door verdrukking. Het enige is dat je dat niet in de hand hebt. Die andere dingen die je kunt aanbevelen, die kun je allemaal zelf aan werken. Hier niet. Maar het is wel een geweldige troost voor degenen die verdrukt worden. En die later ook zo vaak betuigd hebben, juist in de vervolgingen, was de kracht van God meer op mij, sterker aanwezig dan buiten de vervolgingen. Ten slotte, in de laatste verse, daar komt pas de Heilige Geest met naam en toenaam. Wanneer de voorspraak of de zaakwaarnemer of de pleitbezorger of de belangenbehartiger, als het maar niet trooster is in elk geval, dat is niet de beste vertaling. Wat had Luther bedacht, hebben we de vorige keer gezien, maar dat was niet de gelukkigste vondst. Dus voorspraak, pleitbezorger, zaakwaarnemer, belangenbehartiger. Dat mag u allemaal invullen. Wanneer hij gekomen is, die ik u zal zenden van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Dit is heel merkwaardig, want er staat Paul achter en u zult ook getuigen. Dat is nogal vreemd. Het klinkt net alsof er een afzonderlijk getuigenis is van de Heilige Geest. En jullie zullen ook getuigen. Terwijl we allemaal snappen dat die gelovige discipelen toch alleen maar konden getuigen door de kracht van de Heilige Geest. Ja, misschien is het toch een onderscheid. De discipelen konden alleen maar getuigen, zoals wij allemaal. Wij kunnen alleen maar getuigen van wat we zelf hebben gehoord en gezien. Waar of niet. Als je opgeroepen wordt om te getuigen voor de rechtbank, omdat je een ernstig auto-ongeluk hebt waargenomen, dan kun je niet zeggen, ja, ik hoorde nog een paar mensen in de omgeving zeggen, dan stop maar, dat telt niet mee. Je moet vertellen wat jij hebt gezien en jij hebt gehoord. En niet wat jij van anderen hebt gehoord. De discipelen konden getuigen van de vernederde Jezus op aarde. Ze konden getuigen hoe ze door hem waren geroepen. Ze konden van zijn hele weg op aarde vertellen. Ze konden ook vertellen hoe hij was gestorven en hoe hij was opgestaan. Dat hadden ze allemaal meegemaakt. Verder niets. Dat is al een heleboel trouwens hoor. Maar daarnaast lijkt het alsof vers 26 nog spreekt van een ander getuigenis. We zullen dat in hoofdstuk 16 nog uitvoeriger zien. Het is een getuigenis omtrent wie Christus nu in de hemel is. Eigenlijk moet je zeggen, is dat veel meer wat Paulus heeft gedaan. Paulus heeft veel meer verteld over wie Christus nu in de hemel is. Want hij heeft de Heer Jezus verheerlijkt in de hemel gezien aan de rechterhand van God. Net als Stefanus. Die zag ook de Heer Jezus verheerlijkt aan de rechterhand van God. De Heilige Geest komt uit de hemel om te getuigen wat hij gezien heeft. De discipelen hebben de Heer Jezus alleen op aarde gekend. Daar kunnen zij van getuigen. Dat is prachtig mooi. De Heilige Geest komt uit de hemel om te getuigen wie Jezus nu in de hemel is. En dat is nog mooier. En dat is heel bijzonder. Hij komt het getuigen. En dat getuigenis, dat geeft hij ook weer door bijzondere dienstknechten die er iets van hebben gezien wie Jezus nu in de hemel is. Nou, om tenslotte dat nog even af te ronden. We weten ook dat het getuigenis van gelovigen alleen maar kan door de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt in Marcus 13 vers 11. Als jullie zullen staan voor rechters, voor stadhouders en koningen of hoe het er ook mogen staan, dan moet je jezelf niet voornemen wat je allemaal zult zeggen. Dat zouden wij geneigd zijn te doen, hè? Wat zou ik nou zeggen tegen de rechter? Zeg, wordt dat vragen, wat zou ik dan antwoorden? Maar er staat, al wat u op dat uur zal worden gegeven, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Marcus 13 vers 11. Is dat niet merkwaardig? Elk waar christelijk getuigenis berust op deze inwonende geest. Zelfs als iemand een getuigenis geeft in de gemeente, moet je niet licht overdenken. Als je zo'n getuigenis wil geven, bid dan heel nadrukkelijk. Heer, laat het een getuigenis mogen zijn in de kracht van de geest. Anders is het puur natuur. Dat klinkt positief, maar dat is het in de gemeente niet. Dan komt het uit jezelf voort. Dan moet je afvragen wat je motieven zijn. Heer, ik wil een getuigenis geven van wat u in mijn leven hebt gedaan. Geef dat het mag gebeuren in de woorden van de Heilige Geest. Want dan zult u er in de eerste plaats in geëerd worden. En niet ik of wie dan ook. Daar gaat het om. Dit is het zevende punt in dit hoofdstuk. Getuigen. Getuigen van wie Jezus op aarde was en getuigen wie Jezus in de hemel is. En ook dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Merkwaardig, nietwaar? Dat de Heilige Geest zo weinig genoemd wordt. En dat geen stukje van dit hoofdstuk zonder de Geest denkbaar is. God zegene zijn woord.